Amsterdam FM presenteert.
Vandaag bij Amsterdam FM vanuit het Pleintheater in Amsterdam Oost. Een nieuwe serie radioprogramma's voor en door Oost. Oftewel, wij gaan Oost ontdekken en hopelijk samen met u. Vanwege de coronamaatregelen hebben wij een paar bezoeken van tevoren afgelegd en deze gesprekken opgenomen. We hebben vandaag gasten uitgenodigd die hier wonen, werken, studeren, geboren, getogen of net gearriveerd zijn, eten, drinken, dansen, zingen en genieten van dit kleurrijke stadsdeel met al haar verhalen en haar mooie, onbekende kanten. We gaan in gesprek met onder andere Wessel Broekhuis, historicus. Hij neemt ons mee uit wandelen door de buurt. We praten met Josien Pietersen over kunst in Framer Framed, die je kunt vinden aan de Oranje Vrijstaatkade nummer 71. En we praten met Bert Dansen over Azart, Ship of Fools. We horen muziek uit allerlei windrichtingen en nog veel meer. En vandaag staat alles in het teken van water. Mijn naam is Irene Kuiper en ik heet u van harte welkom bij Oost Ontdekken. Voor de uitzending gingen wij al wandelen met Wessel Broekhuis, de historicus. We begonnen bij een bescheiden gedenkteken in het Park Frankendaal langs de Middenweg in de Watergraafsmeer. Maar voordat we vertrokken, vroegen we hem om te vertellen wat Amsterdam Oost voor hem betekent in één woord.
Nou, als ik Amsterdam Oost in één woord zou moeten vatten, dan zou dat het woord levendig zijn. En dat komt niet alleen omdat ik zelf in Amsterdam Oost woon, maar ook omdat ik het een ontzettend bruisend, levendig stadsdeel vind. En dat doe ik op het mensenleven. Mensen van allerlei schakeringen die hier naast elkaar leven, maar ook niet-menselijk leven in de parken. En het is een ontzettend groen stadsdeel ook. Artes natuurlijk. Amsterdam-Oost is wat mij betreft het meest levendige stadsdeel van Amsterdam.
Oké, dankjewel. En we gaan wandelen met jou. We zijn voor de uitzending al vertrokken en gaan daar nu even naar luisteren. We beginnen vandaag met een bescheiden gedenkteken. Monument zou je kunnen zeggen, een historische plek in het Park Frankendaal langs de Middenweg in de Watergraafsmeer.
Wessel, we zitten hier in het Frankendaal Park en waar kijken we naar?
Nou, we kijken hier naar monument, een gedenkteken. En als je het zo ziet, dan denk je wat een rare gevlochten manden, maar het zal je opvallen dat ze de vorm hebben van schepen. En dat is een verwijzing naar een gewelddadige gebeurtenis die hier ooit heeft plaatsgevonden. Ooit, waar we nu zitten, in het Frankendaalpark, Watergraafsmeer, dat was ooit een letterlijk meer, een binnenmeer, ontstaan in de 12e eeuw bij een dijkdoorbraak. Ontstond er een binnenmeer. Gedurende de 80-jarige oorlog in 1573 heeft hier een heuse zeeslag plaatsgevonden. Want
vandaar die boten.
Ja, die boten zijn een verwijzing naar die zeeslag. Dat ging tussen de Spanjaarden, die belegerden Haarlem en die hadden een bevoorradingspost op de Diemerdijk. En de watergeuzen, die wilden die bevoorradingspost bezetten om zo het beleg op Haarlem te breken. En een aantal jaren geleden is er inderdaad als kunstproject hier een herinnering aan die zeeslag en aan het waterrijke verleden van de Watergraafsmeer neergezet.
En het was dan wel echt een diep meer, want als er van die grote schepen voor een zeeslag in te keer konden gaan.
Ja, het was diep en de Watergraafsmeer is ook het allerlaagste deel van heel Amsterdam. Ligt, als ik het goed heb, 5 meter onder zeeniveau. Dus,
en dan kan je wel een bootje in kwijt.
Kan je zeker een bootje in kwijt.
En toen uiteindelijk is het ingepolderd, kan ik me voorstellen?
Ja, in 1629 vond de droogmaking plaats.
En sindsdien is het droog gebleven?
Nee, want in de nacht van 4 op 5 maart 1651 vond een werkelijk rampzalige dijkdoorbraak plaats. En liep het hele gebied dat nu Amsterdam-Oost is grotendeels onder. Het was een stormvloed die vanuit zee opstak en de dijken doorbrak. Het water liep zelfs tot in de Amsterdamse binnenstad. De Warmoestraat, die stond ook, stond het water ook naar vooruit.
De kelders vol.
Ja, liep de kelders hoog en waadde men echt door de straten. Dus het was echt een rampzalige vloed met heel veel schade en slachtoffers tot gevolg. En toen liep die Watergraafsmeerpolder weer onder. En een jaar later werd de polder weer drooggemalen. En een onbekende dichter die schreef toen: Oude meer, gij zult herrijzen uit de wilde watervloed. Ik wil van uw bewoner wezen, want uw landstreek is zo goed. En ja, Huize Frankendaal. Het is een interessant overblijfsel van een ontwikkeling aan het einde van de 17e eeuw. Lag dit gebied echt nog buiten de stadsmuren van Amsterdam. En heel veel rijkere stedelingen die begonnen in die periode, in de late 17e eeuw, buitenhuizen aan te leggen waar ze de zomer doorbrachten. En dat deden ze om te ontsnappen aan de drukte van het Amsterdamse stadcentrum, maar vooral ook aan de stank. Nou, je kan je voorstellen dat steden vroeger zonder riolering verschrikkelijk gestonken hebben. En dat werd in de zomer, als de zonvolle zon op die gracht stond, werd het alleen nog maar erger. Dus de mensen die daar geld voor hadden, die gingen in de zomer als het kon de stad uit en die legden dit soort landhuizen aan. Met vaak ook maneges of tuinen eromheen waar ze eigenlijk aan de drukte konden ontsnappen en ook hun, hun liefhebberijen konden bedrijven. En er hebben hier in de Watergraafsmeer hebben veel van dit soort huizen gestaan. Maar Huize Frankendael is eigenlijk het enige daarvan wat nog resteert. En een aantal jaren geleden, 20 jaar geleden volgens mij, is ook zijn resten van die oorspronkelijke siertuinen die om het landhuis heen lagen ook ontdekt. En is het ook weer kruidentuintje, et cetera, in die oorspronkelijke staat hersteld. Oh, dus als je er door het Frankendaalpark heen wandelt, kun je daar even bij stilstaan.
Oké, nou we gaan wandelen en we gaan richting
Oetewalerbrug en Oetewalerstraat.
Oké.
Weet jij wie er naast je woont? Heb jij iemand die jouw hero is? Elke uitzending proberen we iemand in de buurt te leren kennen die een mooi initiatief heeft genomen, een mooi idee heeft uitgezet of die gewoon elke dag iets bijzonders doet voor zijn of haar buren. We gaan graag in gesprek met iemand die al jaren aan de weg timmert om overal de helpende hand uit te steken. Kent u zo iemand? Meld u zich dan en wilt u met hem of haar in gesprek? Wij laten het gebeuren. In Oostpoort, aan de Oranje Vrijstaatkade nummer 71, onthoud nummer 71, vind je in een van die prachtige teruggeplaatste gevels Framer Framed. Ter oriëntatie, vroeger zat hier de kunstuitleen en nu kun je er genieten van dit platform voor kunst en cultuur. Framer Framed toont het werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verdiepen in maatschappelijke vraagstukken. Zo'n expositie die dan plaatsvindt wordt verrijkt met aansluitend een publieksprogramma. Dat kan zijn een gesprek met de kunstenaar, lezing, relevante film en of een performance die aansluit bij de expositie. We gaan praten met Josien Pietersen, directeur van deze mooie plek in Amsterdam-Oost. Josien, fijn dat we hier mogen zijn.
Nou, fijn om je hier te hebben.
Ja, wellicht horen we nog wat achtergrondgeluiden, maar dat is omdat er nu enorm dingen allemaal gebeuren. Het is een dynamische plek hier, hè?
Het is zeker een dynamische plek. En ondanks dat we in een periode zitten van waarin minder mag, hebben we toch wel onze rol gevonden, denk ik, om dingen te doen voor de buurt en voor Amsterdam. Dus, ja.
Sinds wanneer zitten jullie hier?
We zitten hier sinds de zomer van 2019. Dus eigenlijk al best wel even. Maar we zijn wel ook al vrij snel geconfronteerd natuurlijk met sluiting. In 2020.
Een half jaar.
Ja, precies.
Ja.
Dus maart 2020 gingen de deuren eigenlijk al dicht.
Ja.
En dat, we waren zelf zo opgetogen. We kwamen vanuit de Tolhuistuin. We waren
vlak boven het pontje hebben, Oost.
Precies.
Bij het centrum.
Ja. We waren heel erg blij dat we deze fantastische plek mochten gaan programmeren. Dus we zijn eigenlijk gaan nadenken van hoe kunnen we dan toch gewoon door. Ook al mogen we niet meer publieke tentoonstellingen maken. Wat kunnen we allemaal wel doen?
En dus, dat was?
Ja, dat was eigenlijk ja, dat was en is eigenlijk van alles. Dus we zijn heel actief gebleven, maar ook nog veel meer gaan doen op het gebied van educatie. Dus daar hebben we ons echt op gestort.
En kwamen scholen dan hier naartoe of gingen jullie naar hen toe?
Nou, eerst zijn we begonnen eigenlijk met ook online educatie te doen. Maar we zijn ook al snel erachter gekomen dat je toch met groepen gewoon aan de slag moet. We hebben buitenschoolse activiteiten georganiseerd, binnenschoolse activiteiten gedaan, ook wel.
Hoe zag dat er dan uit, zo'n activiteit?
Nou, we hebben de gemeente heeft eigenlijk een oproep gedaan. Dat heette Midzomer Mokum. Later ook Midwinter Mokum. Echt een oproep om actief nog dingen voor kinderen te doen. En juist de groepen die niet zo makkelijk al van alles aangeboden kregen. En omdat wij naast deze plek in Amsterdam-Oost ook nog een kleine plek in Amsterdam-Noord hebben, hebben we dus steeds zowel in Noord als in Oost buitenschoolse activiteiten of activiteiten in de vakanties georganiseerd voor kinderen.
Oké. Okay.
Dus ja, daar zijn we.
En hoe wisten kinderen jullie dan te vinden? Of ouders, zou ik maar zeggen.
Nou, ik moet zeggen dat eigenlijk behoorlijk storm liep tijdens de... Ja, dus dat de gemeente had natuurlijk een soort van campagne voor die midwinter, midzomer Mokum. En die aanmeldingen die gingen heel goed. Omdat er gewoon een hele brede, stadsbrede campagne was. Dus daar werd wel van alles aan gedaan. En we hebben hier ook een kinderatelier op locatie. Dus daar organiseren we ook activiteiten.
En zijn er dan wisselende docenten of hoe moet dat voor me zien?
Ja, we hebben zelf educatiemedewerkers in ons team, 2. En die begeleiden dus bijvoorbeeld dat soort activiteiten.
En is dat dan vast op de woensdagmiddag of zo? Kan iedereen zich daar
zomaar aanmelden? Als we weer open zijn, wel. Nu mogen we dat nog niet. Nee. Maar dan zijn er ook weer vaste dagen waarop mensen hier terecht kunnen voor het kinderatelier. Ja. Dus dat zijn eigenlijk ook soort van tentoonstellingen. Bij elke keer weer een ander thema. We hebben nu het thema natuur. Die staat dus ook al enige tijd.
Daar past het thema water heel mooi in.
Ja. Ja, precies.
Ja, en we zitten hier aan het water.
We zitten hier aan het water. En het is, eigenlijk een onze aanpak. Want dat kinderatelier is vooral voor kinderen van 3 tot 12. En de aanpak die daarbij hoort, die is gebaseerd op het Reggio Emilia aanpak. Vanuit Italië is dat overgewaaid naar Nederland. En dat is heel erg gericht op het proces, het maakproces. Dus niet zozeer op de uitkomst, maar dat kinderen met allerlei materialen aan de slag kunnen gaan. Oh, okay. Dus dat is heel leuk.
Heel mooi.
En daarnaast hebben we eigenlijk ook heel veel gedaan aan natuurlijk online programmering. We hebben heel internationaal geprogrammeerd. Maar we hebben ook wel heel lokaal activiteiten ontwikkeld. Dus
maar even framed. Ja. Waar komt die naam vandaan?
Ja, framed betekent eigenlijk hoe kan je nou kritisch kijken naar degene die altijd de kader stelt. Want frame, dat kan je wel voorstellen, dat is dat wat je afkadert, wat je ziet. Een frame is ook bijvoorbeeld een lijstje om een schilderij heen.
Ja.
Maar wat er buiten dat lijstje valt, dat zie je niet. Dus wie kiest nou precies dat frame? Wij wilden wel eens die framer framen. Dus degene die het inkadert, die is kritisch tegen het licht houden.
En die komt onder de loep te liggen.
Ja, dus dan heb je het eigenlijk ook over macht. Hè? Van wie maakt nou eigenlijk de keuzes? Wie bepaalt wat wij zien en niet zien? En wat vindt er nou eigenlijk buiten dat frame allemaal plaats? Ja. Dus daar gaat Framer Framed over. Over wat er binnen dat kader gebeurt, maar ook wat we niet altijd zien en wat er buiten de kamer valt.
Omdat voor ons bepaald wordt.
Precies. Ja.
Net zoals je met een film, de filmer bepaalt wat je ziet, maar er is natuurlijk nog 360 Precies. graden daarbuiten.
Precies, ja. 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 Wow. En,
kies je daar ook je expo, de mensen die exposeren bij jou uit?
Zeker. Dat zijn eigenlijk altijd kritische kunstenaars die hier te zien zijn. Dus
kritisch op de maatschappij.
Kritisch op de maatschappij. Kritisch op hoe bepaalde groepen worden belicht. Kritisch op, soms ook op overheidsbeleid. Dus het kan soms kritisch op grote bedrijven. Dus mensen met een kritische blik op de wereld om hun heen, die mensen, die zijn eigenlijk interessant. En we
heel actueel.
Dat is heel actueel, eigenlijk. Ja, zeker, zeker.
En zeker ook heel erg belangrijk en onmisbaar.
Ja, ja. En we merken ook dat je ziet dat ook in andere tentoonstellingsruimtes en musea ook steeds meer voet aan de grond krijgt. Ja, absoluut. Dus ja. Die kritische blik, dat is wel echt iets waar. Nou, we bestaan nu 12 jaar. We zitten nu 2 jaar hier in Amsterdam-Oost, maar ja. We bestaan al 12 jaar. Maar je ziet wel dat het steeds meer, dat het steeds zichtbaarder wordt, ook in de cultuursector, dat het belangrijk is om ook kritisch naar je omgeving te kijken. Ja.
Ja. Want hoe zijn jullie ooit begonnen?
We zijn begonnen als een reizend podium. Dus we bestonden eigenlijk als een kritische groep mensen die actief waren binnen verschillende musea en keken naar dat museumbeleid. En dan ging het dan over erfgoed, hedendaagse kunst, maar ook over volkenkunde of etnografie. En over waarom zijn dat eigenlijk precies verschillende disciplines? En bij sommige dingen kan je echt afvragen van waarom is kunst die van de ene plek komt etnografie en kunst van de andere plek hedendaagse kunst? En waarom laat de ene instelling het een zien en de andere instelling het ander? En waarom is daar, zijn die collecties zo gescheiden? Eigenlijk wilden we dat eens ter discussie stellen. En wat de rol was van de koloniale geschiedenis. Hè, die heeft natuurlijk ook een rol gespeeld in wat we in welke instelling bewaren en tonen. En wat we als vreemd en wat we als eigen zien.
Ja.
Dus, en daar is kritisch naar kijken. Want,
daar is nog veel in te halen en in te winnen, denk
absoluut.
Ik. Absoluut. Wat voor dingen hebben jullie klaarstaan als straks alles weer open mag?
Ja, we hebben nu een tentoonstelling hier klaarstaan. A Funeral for Street Culture. Dus,
wat actueel. Oh.
Ja, en eigenlijk gaat dat ook een beetje over hoe straatcultuur steeds meer mainstream is geworden. Dus steeds meer onderdeel is geworden van het gewone leven, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant is het ook een beetje dubbel, omdat de tentoonstelling natuurlijk ook gaat over straatcultuur. Maar het afgelopen jaar was er zo weinig straatcultuur. Ja. Want iedereen moest binnenzitten en het. Nou ja.
Ja, en het is natuurlijk ook zo, denk ik, dat de straatcultuur wordt allemaal ingekapseld. Hè? Je moet inmiddels 20 vergunningen hebben, maar wil je als straatmuzikant überhaupt een plekje veroveren?
Ja, zeker. De publieke ruimte is steeds meer onder druk komen te staan.
Ja.
Dus je ziet ook dat het beoefenen van straatcultuur, nou ja, ook inderdaad steeds lastiger wordt. Dus dat je ook moet kijken van welke ruimte bieden wij dan als organisatie om dat wel te belichten of om hier een podium voor te bieden nu. Ja. Daar gaat het ook over. Dus het zijn eigenlijk allemaal kleine ruimtes. Nou ja, jij ziet het.
Ja.
Zijn kleine ruimtes die ook allemaal weer geprogrammeerd kunnen worden als we dadelijk open gaan.
Ja.
Door verschillende mensen, de verschillende groepen die daar ook een soort van eigenaarschap over kunnen gaan voelen.
Mooi, mooi, mooi. Dus, ja. Nou, reden om.
Wij kijken er naar uit.
Ja,
dat begrijp je.
Op het moment dat het allemaal weer open gaat, dat we hier naartoe te rollen en dit eens even te bekijken. Dankjewel voor je tijd. Maar voordat we afscheid nemen, we hopen hier vaker terug te komen. Wat betekent Amsterdam Oost voor jou? In één woord, nou heel misschien 2 woorden.
Nou, ik vind Amsterdam-Oost eigenlijk juist zo goed in een heleboel duo-woorden te vangen. Want Amsterdam-Oost heeft ook een hoop tegenstellingen. Ik vond het best wel een moeilijke vraag om het in één woord. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan water en land. Of aan nieuw en oud. Want je hebt zo duidelijk in Oost Oud-Oost en Nieuw-Oost. We hebben een enorm stuk Oost. Hè? De Nieuwe Oost, de Eiburg, Zeeburgeiland. Maar we hebben ook heel veel Oud-Oost. En daar zitten wij natuurlijk middenin. Maar en ik vind land en water ook een hele enorme rol spelen hier. Hè? Dus nieuw land, maar ook overal water, overal pleinen, overal... Nou ja, dus daar moet ik wel aan denken. Aan een soort van tegenstellingen tussen...
Dat vind ik een heel mooi... Zullen we het woord tegenstellingen dan noteren? Ja. Het woord tegenstellingen. Dankjewel, Josien Pietersen, directeur van Frame a Framed aan de Oranje Vrijstaatkade nummer 71.
Dankjewel.
Tot wederziens, hopelijk. U hoorde muziek van Celia Swart van de CD Waterworks uit 2019. Het stuk Underwater 1. Later in het programma hoort u het tweede deel, Underwater 2. Muziek van Celia Swart.
We staan hier op een hoekje bij Linnaeusstraat, hè, is dit?
Ja, dit is de Linnaeusstraat. We staan op de hoek Oeterwalenstraat, Linnaeusstraat, naast hotel The Manor.
The Manor, of ziekenhuis.
Ziekenhuis,
Altenburger ziekenhuis. En waar komt dat vandaan?
Nou, die Oeterwalenstraat verwijst naar een dorp dat ooit hier in deze buurt in Amsterdam-Oost lag. Een dorp genaamd Oeterwaal, wordt ook wel Houtenwaal genoemd of Oudewaal. allemaal verwijzingen naar een dorp dat lag ongeveer waar nu Artus ligt tot aan de later Oranje Nassau kazerne en de Muiderpoort. Dus een beetje die hoek van Oost.
Het was echt een geheel dorp.
Het was een heus dorp. Er wordt al in 1308 een melding van gemaakt in de rekeningen van het graafschap Holland. Ter illustratie, Amsterdam kreeg in 1275 stadsrechten. Dit was dus een aantal decennia waarin er in deze buurt van alles ontstond.
Dus het was eigenlijk een zelfstandig dorp voordat het door Amsterdam werd geannexeerd?
Nou, het grondgebied werd pas veel later deel van Amsterdam, daar komen we nog op. Maar inderdaad in 1308, dat is de vroegste vermelding van het graafschap Holland. Toen had het formaat echt om opgemerkt te worden en als dorp gedefinieerd te worden. Misschien woonden er al eerder mensen, maar het was wel een heus dorp. Het kende boerderijen, een kerk, een molen en een herberg. En dan dan was je in die tijd behoorlijk compleet.
En die Oeterwaal, dat is dus de weg naar Oeterwaal. En de brug bij de oude Hema, er zit nu een Jumbo, maar er zat al heel lang een Hema. Dat is de Oeterwalenbrug?
Dat is de Oeterwalenbrug en de Linnaeusstraat, die heette tot 1878 de Oeterwalerweg ook, inderdaad de weg naar Oeterwaal.
En had dat dorp ook last van die doorbraak? Wanneer was het? 1651?
Zeker. Allereerst lag Oeterwaal aan het water. Keek van het dijk uit over het IJ. Het is veelvuldig afgebeeld en het was ook een populaire wandelbestemming voor mensen die binnen de muren van Amsterdam woonden. En er is ook een rijmpje over geleverd. Wie kuiert ook naar Houtenwaal om melk of room of zulk onthaal? Al zijn de dijkers klinkerts kuis, men krimpt en komt bedrekt weer thuis. Dus als je eventjes de stad uit wilde, dan maakte je als Amsterdammer een wandeling naar Oeterwaal en weer terug.
En dan had je de modderde kroppen.
Inderdaad. Maar 1651 vond inderdaad die rampzalige dijkdoorbraak plaats waar we net ook al over spraken. Die stormvloed vanaf zee werden door hevige winden vloedgolven landinwaarts geblazen en daarmee werd Oeterwaal eigenlijk volledig weggevaagd.
Toen is het ook helemaal verdwenen?
Ja, toen is het eigenlijk helemaal weggevaagd en nooit meer volledig herbouwd. En later kwam er op een deel van dat gebied een privétuin genaamd de Houtwallen. Een naam die uiteraard naar Oeterwaal verwijst. En in de 19e eeuw werd dat stuk land weer opgekocht door het in opkomst zijnde Artus. Ja, en in Oost de Oeterwalerstraat, Oeterwalerbrug en Linnaeusstraat, die vroeger de Oeterwalerweg heten, die verwijzen nog naar dit dorp wat daar ooit lag.
Nooit geweten. Nee. Dan gaan we verder wandelen.
Amsterdammers staan bekend om het feit dat ze zo lekker kunnen klagen of mopperen. Wij willen met een dilemma over Amsterdam-Oost ook een oplossing presenteren. Dat doen we via deze bewoner uit Oost, die hier gewerkt heeft en nog steeds woont. Hij wijst ons de weg. Stedenbouwkundige en planoloog Frits Wegewijs. Ik ging bij hem op bezoek en als u hier iets van vindt, van deze dilemma's en deze stellingen, dan horen wij dat graag. U kunt een mail sturen naar redactie@amsterdamfm.nl. En dan nemen wij graag uw mening mee bij het formuleren van een oplossing.
Hallo, Frits. Ik zit hier bij jou in jouw werkkamer. En jij bent stedenbouwkundige. En je hebt de klinkende naam Frits Wegewijs. Stedenbouwkundige en planoloog.
Nou, van huis uit ben ik urbanist, werd dat genoemd toen ik in Eindhoven afstudeerde. Maar dat is een mengsel tussen stedenbouw en planologie. Maar ik heb als eerste baan bij de Rijksplanologische Dienst gewerkt, dus eigenlijk echt als planoloog. En via via ben ik uiteindelijk bij de dienstruimelijke ordening van de gemeente Amsterdam terechtgekomen. Tot de jaren 80 werd er allemaal alles met de hand getekend en toen werden de computerprogramma's, die kwamen op de markt. En toen schakelden heel veel architectenbureaus, maar ook stedenbouwkundige bureaus over op het tekenen. met de computer. En zo ben ik uiteindelijk ook bij de dienst ruimtelijke ordening terechtgekomen. Want die zijn toen ook allemaal om gaan schakelen van handmatig tekenen naar tekenen met de computer. Of ontwerpen met de computer.
Jij woont zelf in Oost. Ja, je weet veel van Oost. Klopt. Je weet ook heel veel van de Oostelijke Handelskade. Komen we wellicht nog een keertje wel op terug.
Oostelijk
havengebied.
Ja.
Is dat puur liefde voor de omgeving van waar je woont? Of is daar gewoon een hele brede belangstelling voor?
Nou, ik ben nu al 8 jaar met pensioen. Maar tijdens mijn werkzame leven heb ik een aantal jaren aan het Oostelijk Havengebied gewerkt. Dus ik heb delen van het gebied medehelpen ontwerpen en ook tekenen. En ik weet er gewoon heel erg veel van. Ik heb het vanaf het begin af aan, ik ben er in 1994 komen wonen op het KNSM-eiland. Toen was eigenlijk alles nog in ontwikkeling. Ik heb het hele gebied ontwikkeld zien worden. En ik ben in 2004 ben ik pas, 2005 ben ik pas weer naar Oud-Oost verhuisd. Hè, waar ik als Eindhovenaar uiteindelijk in Amsterdam ben komen wonen.
Hier
in
de cirkeltjes rond.
Zo goed als. Ja, ik woon nu 200 meter van de plek waar ik in Amsterdam ben komen wonen. De Vrolijkstraat. En nu wonen in de Eikenweg. Ja.
Oh, wat mooi. En even terug naar het KNSM-eiland. Wat is je favoriete plek daar? Heb je daar een geheim favoriet plekje?
Nou, ik keek vanuit mijn woning. Ik woonde in het Piraeus-complex uit op het Mineruisplantsoen. En er is op zich heel weinig groen in het Oostelijk Havengebied.
Mienruis is een tuinarchitect, hè?
Ja, die heeft toen de tijd voor de KNSM daar een parkje met een vijvertje ontworpen. En de ontwerpers werden, de stedenbouwkundigen zeiden toen van ja, blauw is dan groen. Hè? Dus in plaats van veel groen hebben ze mensen dus veel water ter beschikking. Maar ja, de meeste mensen willen toch gewoon voor hun kinderen lekker een parkje met een speelplekje en zo. Dus dat was het eigenlijk het enige groene plekje op het hele KNSM-eiland. En daar keek ik mooi op uit.
Oh, okay. En ze komen me meteen mooi terecht bij waar we het eigenlijk over gaan hebben. Over zwemmen in Amsterdam-Oost. We gaan eerst even naar een muziekje luisteren. En dan komen we zo bij je terug over een dilemma van Oost. Over het zwemmen. We zitten hier in de werkkamer, oud-werkkamer, van Frits Wegewijs, stedenbouwkundige en planoloog. En we gaan met hem het dilemma vaststellen voor vanmiddag. En het dilemma hebben wij bedacht, dat gaat over de discussie in Amsterdam-Oost over het gebruik van gemeentegronden voor recreatie aan het water. Aan de ene kant staan mensen zonder tuin. Ja, die willen ook graag buiten zitten en die willen ook een beetje genieten van de afkoeling in de warme, hete stadse zomers. Door te zwemmen en te duiken en met hun kinderen te recreëren. En aan de andere kant van de discussie staan de omwonenden. Die vinden dat zij last hebben van al het geluid, al het lawaai van schreeuwende kinderen, van troep die mensen achterlaten en in het algemeen van de onrust in de buurt. Frits, voordat we even de stellingen gaan bespreken, ja. Is dit echt een groot probleem in Amsterdam-Oost?
Nou, er is laatst toch vrij veel publiciteit geweest over. Het zijn heel veel mooie dagen geweest in april. En we krijgen natuurlijk, als het goed is, een hele mooie warme zomer. En dat zorgt ervoor dat er heel veel Amsterdammers graag aan het water op de grasvelden en bij de Amstel of bij
de kades
en zo, ja. Op de steigers liggen. En dat zorgt toch wel voor de nodige overlast voor de bewoners, want die krijgen de geluidoverlast, maar de gebruikers die laten natuurlijk ook heel veel troep achter. Anderzijds zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van de Stadsdeel moet dat gewoon faciliteren. Hè? Dus je had vroeger het strand Blijburg op Eiburg. Dat is een heel groot succes geweest. En dat soort successen is vanuit particulier initiatief ontstaan. Dat zou eigenlijk zou je als stelling kunnen poneren door het Stadsdeel moet worden ondersteund. Zo heeft er in de Amstel, heeft vlak bij de roeivereniging RIC ook een openluchtzwembad in het Amstel zelf gelegen. Nou, als je een beetje concentreert op een aantal plekken en je weet dat daar heel veel naartoe gaat, dan zou je daar ook maatregelen op kunnen nemen. Dan weet je waar de drukte te verwachten is. En dan zou je de drukte, en met name op steigers, hè, waar heel veel kinderen en volwassenen graag van afduiken en weet ik wat allemaal, zwemmen. Die overlast zou je dan kunnen beperken. Ja. Maar het dilemma is dus steeds van, ja, je wilt graag recreëren aan of in het water. Hè, zwemmen, roeien, weet ik wat, zonnen. Versus de bewoners die daar dan in, woonbewoners hebben er met name last van, maar ook bewoners in de omgeving van die gebieden.
Is het een nieuw probleem?
Ik weet bijvoorbeeld wel, ik wandel bijna iedere week langs de Weesper-Trekvaart. En vanwege de corona hebben ze daar speciale plekken gecreëerd waardoor je makkelijker het water in kon, zoals zwemmen. En vroeger, ja, toen werd er bijna niet gezwommen. Of bekend is dat bijvoorbeeld in Diepe Meer, Flevopark, wordt ook gewoon vaak gezwommen. Zelfs winters heb ik daar zwemmers gezien. Maar daar heb je eigenlijk heel weinig last van, want dat is dan heel ver van de bebouwing af. Tegenwoordig wordt alles zo volgebouwd. En men zoekt het dan misschien liever toch dicht bij je huis. Ja. Lekker een grasveldje voor de deur en dan kun je lekker daar gaan liggen zonnen of zwemmen.
Stelling nummer 1. Ik lees hem even voor en dan kan jij misschien nog wat toelichten.
Ja.
Het stadsdeel Oost moet het recreëren aan het water mogelijk maken en initiatieven op dat gebied te denken aan zwemmen en zeilen ondersteunen. Bijvoorbeeld zoals bij het strand van Blijburg, het buitenbad bij het Amstel, bij de beroeivereniging RIC en de zeilessen in de IJhaven, Oostelijk Handelsgebied. En het nieuwe diep Flevopark. Dat is eigenlijk al een beetje wat je net toelichtte, ja. Hè?
Die zeilessen, dat is heel leuk. Dat zijn voor jeugd. Die leren dan gewoon heel simpel in de IJhaven. En dat heb je ook in het Flevopark. Leren gewoon de principes van het zeilen. En dat zijn natuurlijk hele leuke initiatieven die ondersteund zouden moeten worden.
Ja.
En dat geldt eigenlijk ook voor de andere zaken genoemd worden in die stelling.
Ja. Dan heb je een hoop ergernissen opgelost. Even de stelling 2. Het gebruik van steigers in het oostelijk havengebied en de Amstel door zwemmers en recreanten moet worden verboden. Evenals het springen van de Pythonbrug over het spoorwegbassin door de jeugd. Is dat een ergernis van mensen?
Nou, het is en een ergernis en het is natuurlijk gevaarlijk, hè? Want er komen natuurlijk ook wel de bootjes onderdoor varen. Jij kent die Pythonbrug, dat is die hele mooie hoge brug. Ja. Bij Borneo en Sporenburg. Ja, het stadsdeel heeft dat ook verboden, maar ja, het gebeurt natuurlijk toch door de jeugd. Hetzelfde geldt voor duiken vanaf steigers. Daar hebben de woonbouwbewoners die daar vlakbij wonen nogal last van. En dan met name over geluidoverlast heb je het. Maar ja, het kan misschien, ik weet niet precies hoe dat met die dieptes van die havenbekken zit, maar het kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn dat je een vrij ondiepe situatie hebt vlakbij bij de kaders. Bij de oevers.
Dat je vast komt te zitten en aan een oude fiets.
Of als je komt hangen, ja, ja. Ja klopt. Ja. Ja.
Gaan we naar stelling 3. De overlast en afvalproblematiek voor tussen haakjes woonbootbewoners, veroorzaakt door recreanten in de Bogortuin op het Java-eiland, het park Zomerlust aan de Amstel, in het Amstelkwartier en alle steigers in het stadsdeel moeten worden aangepakt met strenge handhaving. Het moet gewoon allemaal keihard bekeurd worden. Ik vat het even samen. Stelling 1 is, goede plekken moeten gefaciliteerd worden. 2, er moet op speciale plekken moet echt gewoon streng gehandhaafd worden dat daar niet gedoken en afgesprongen wordt. En 3 is, er moet op gedrag eigenlijk moet geprobeerd veranderd te worden. Ik ben wel benieuwd wat men vindt eigenlijk. Wilt u ook reageren, dan kan dat altijd via de site van Amsterdam FM. Daar kunt u een mailtje naar sturen. Dankjewel Frits. Wellicht voor een volgende keer een nieuwe stelling met een nieuw thema en een nieuw gesprek. We staan hier nu bij het water in Artus.
Op het Artusplein, zoals dat heet. Een deel wat vrij toegankelijk is buiten de grenzen van Artus. Kijken uit over de vijver waar de Chileense flamingo's in leven. Wat veel mensen niet weten is dat deze vijver en de twee vijvers die hiernaast liggen, dat hier ooit de Nieuwe Prinsengracht liep. De Nieuwe Prinsengracht die liep oorspronkelijk vanaf het Anthropodok zo Amsterdam in. Anthropodok, daar waren grote pakhuizen, schepen van heinde en verre die meerden daaraan. Op het grondgebied van Artus, een beetje in deze hoek, heeft zich nog een privétuin gevonden, de genaamde Houtwallen. Dat was een verwijzing naar Oetewaal. En dat is een van de kavels die is opgekocht door het groeiende Artus in de 19e eeuw. Maar die Nieuwe Prinsengracht die liep van het Anthropodok zo de stad in. En daardoor konden ook hele grote schepen diep het Amsterdamse centrum invaren. Maar op een gegeven moment werd dat een beetje een probleem, want vanaf 1838 groeide artus in de plantagebuurt. En artus ontstond oorspronkelijk op het gebied waar we nu staan, wat nu het Artusplein is. Dat was de eerste kavel, maar er werden in de loop der jaren steeds meer kavels aangekocht. En het is wel een interessant verhaal om een keertje in een volgende uitzending te behandelen, want de groei van artus was eigenlijk een heel bewust, deels stedenbouwkundig project ook. Want die stukken grond werden aangekocht door het genootschap, maar het was wel onderdeel van een project van de gemeente Amsterdam om dit gebied te bebouwen, omdat het een beetje een gevarieerd en ook deels vervallen gebied was geworden. Maar inderdaad, artus groeide ook over de Nieuwe Prinsengracht heen. En er kwam wel een veerpontje wat de mensen die door artus wandelden overzetten. Maar dat was niet handig met de schepen die er wel nog steeds doorheen voeren. En 's nachts klommen matrozen ook vanaf hun schepen de dierentuin in, wat ook niet handig was.
Ja, met die dronken harsers gingen ze op weg naar de leeuwen.
Wellicht.
Ja, nee, niet slim. Wessel, al die waters hier. Ja. Dus het was de Nieuwe Prinsengracht.
Ja.
En is daar ook wat aan gerenoveerd?
Nou, zeker. Op de plek waar die Nieuwe Prinsengracht liep, daar liggen nu drie vijvers. Want in 1866 kwam het tot een akkoord tussen het bestuur van artus en de gemeente Amsterdam. De Nieuwe Prinsengracht die zou omgelegd worden. En op de plek van die Nieuwe Prinsengracht werd het water drooggelegd en ontstonden drie karakteristieke vijvers. Als je naar de plattegrond van artus kijkt, zie je die heel duidelijk liggen. En elke artusbezoeker steekt die ook over. En de bruggen over deze vijvers die zijn recentelijk gerestaureerd, teruggebracht in 19e eeuwse oorspronkelijke staat. Als je naar oude schilderijen kijkt, dan zie je dat ze helemaal in die staat zijn teruggebracht, inclusief ook mooie vazen erop met planten erin ook. Dus
en dan gaan we nu terugwandelen langs de hele lange plantage Middelaan richting de Middenweg. Dankjewel voor deze wandeling en tot de volgende keer.
Ik zit aan tafel met drie personen in het Pleintheater. En we gaan hen eens even bevragen over een theateravontuur dat hier plaatsvindt. Tegenover mij Tom Willems. En aan de andere kant zit Jamie Huisman. En daar weer tegenover zit Tomi Huibrechts. Welkom. Tom, deze twee jonge mensen die jij naast je hebt, wat is jouw verbintenis daarbij via de opleiding theater en dans?
Ik zit hier omdat ik het vak creatorschap geef. En dat houdt in, je begint met een idee en er moet een product komen. En welke stappen zet je dan in tussentijd? Dus dat is eigenlijk de hele productionele cyclus.
Daar jaag je ze in aan.
Ja.
Hoe gaat dat? Want de klas is groter. We hebben het nu over welk jaar?
We hebben het over derde jaar. En dat zijn 5 studenten. En we hebben 1 extra student. Die zit in het vierde jaar, maar die moest dit nog inhalen, omdat ze vorig jaar dit niet kon doen. Dus hebben we dus 6 studenten nu in totaal.
Okay. En daar heb ik er 2 van, aan beide kanten. Ja, hoe doen ze het? Ze zijn erbij, maar spreek vrij uit.
Supergoed. Ze doen het supergoed. We hebben ondertussen 4 van de 6 voorstellingen gehad. Waarvan 2 live en 2 via een livestream. Nou ja, vanavond gaan we Jamie's voorstelling zien en morgen Jamie weer en Emily. Maar tot nog toe was ik heel erg trots op de resultaten, zeker gezien
tot
het feit.
Tot nog toe, zeg je zo mooi.
Ja,
oh, dat voert de spanning
2,
op. Aha, heerlijk.
Ik ben vooral heel erg trots omdat we natuurlijk vanaf eind december weer in de lockdown zaten, waardoor alles wat ze van tevoren bedacht hadden dat ze wilden gaan doen, niet meer kon.
Ja.
Dus iedereen die heeft heel hard na moeten denken van hoe krijg ik hoe dan ook die voorstelling in mei af.
Ja.
En nou ja, bij die 4 die we nu al gezien hebben, is dat zeker heel goed gelukt.
Oh, ja, want dat vraagt wat flexibiliteit. Maar ja, dat heb je voor de rest van het vak, als je het vak in wil, natuurlijk sowieso wel nodig.
Ja, maar het is natuurlijk, kijk, theater is natuurlijk iets wat live hoort te zijn, waar publiek bij hoort te zijn. Waar de dialoog met het publiek natuurlijk ook heel erg belangrijk is. En als dat allemaal wegvalt, dan is het wel lastig om toch theater te maken.
Ja, waar haal je dat theatrale gevoel vandaan?
Ja, precies. En hoe organiseer je een repetitie als je niet bij elkaar kan zijn?
Maar repeteren mag nu wel, toch?
Ja, nu weer wel, maar in het begin van het jaar natuurlijk. Nee. Toen zij begonnen met repeteren, moest alles online. Dus dan moet je gaan nadenken van hoe kan je toch een zinnige repetitie maken zonder dat je bij elkaar bent.
Ja, want dat heb jij in je hele carrière natuurlijk ook nog niet meegemaakt als docent, dit soort rare omstandigheden.
Nou ja, vorig jaar natuurlijk ook. In maart, en toen zaten we.
Is het vergelijkbaar met de situatie?
Nou ja, vorig jaar was het natuurlijk nog heftiger, omdat toen derdejaars, dus nu vierdejaars, die hadden toen al 3 maanden gerepeteerd met hun groepen. En toen kwam in maart natuurlijk die lockdown. En toen kon er helemaal niks meer. Dus toen moesten we als razende na gaan denken van hoe kan je dan dat repetitieproces toch voortzetten? En toen hebben we uiteindelijk een compleet digitaal festival. Dus dat heette toen .com festival. En toen hebben we tegen de studenten gezegd van je kan stoppen. Hè, dat mag. Je kan zeggen nee, ik zet een comma en ik ga door en ik zie wat er dan straks begin mei uitgekomen is. Of je gaat er helemaal vol voor om echt een online voorstelling te maken. Dus al die studenten hebben toen een eigen keuze gemaakt. Maar dat werd natuurlijk dat werd allemaal digitaal gepresenteerd.
Ja.
En
ja,
dit jaar hebben we in ieder geval de mogelijkheid weer gehad voor 2 studenten om het live te doen. Weliswaar met heel weinig publiek.
Je kijkt nu Tomi aan. Ik neem dat het over jou gaat.
Ja.
Die voorstelling, vertel. Tomi Huibrechts.
Dat klopt inderdaad. Ik had eigenlijk vanaf het begin, toen we bezig waren met het concept ontwikkelen voor de voorstelling, had ik al het verlangen om op locatie te gaan werken. Omdat ik vind het juist ook wel spannend om te spelen met wat theater nou allemaal kan zijn. Ook juist voorbij gewoon een voorstelling in een zaal. Ik ging werken vanuit de thema's eenzaamheid en de stad. Omdat ik bij mezelf merkte dat als ik me eenzaam voel, dat ik ga wandelen of ga fietsen door de stad. En juist dat levert een soort gevoel van verbondenheid op, dat dwalen door de stad.
En waar dwaalde jij? Wat waren je favoriete plekken?
Nou, ik woon zelf in Utrecht. Dus het was voor mij iets wat eigenlijk een universeel gegeven van de stadse omgeving is. Want bijvoorbeeld op citytrips vind ik het ook heerlijk om verdwaald te raken en gewoon rond te dolen.
Ja, en wat haalde je daar dan concreet uit wat je mee kon nemen naar een voorstelling?
Ja, dat was gedurende het afgelopen half jaar in de repetities heel erg zoeken van, oh ja, maar hoe vertaal je dat gevoel wat ik dan krijg? Hoe vertaal je dat naar een voorstelling toe? En hoe ga je dat onderzoeken in repetities met spelers? hoe doe je dat inderdaad als je... toen ik mijn proces begon, zaten twee mensen... Twee spelers van mij zaten in Utrecht. Eén iemand zat in Frankrijk, één iemand zat in Berlijn en een aantal in Amsterdam. Dus we waren ook nog een soort van heel erg verspreid.
Dat is dan wel weer het voordeel. Ja. Dat je iets kan gaan bedenken met al die wereldsteden samen.
Ja, ja, en uiteindelijk was het fijn dat nu iedereen dus in Nederland was. Ja. En we dus de mogelijkheid hadden om hier in Amsterdam-Oost onze voorstelling te spelen.
En waarom heb je voor Amsterdam-Oost gekozen?
Ja, voornamelijk vanwege de connectie met het Pleintheater. Okay. Voor dit festival en deze opdracht vanuit school voor het derde jaar... werken we samen met het Pleintheater. En eigenlijk is het Pleintheater het festivalhart waar alle voorstellingen spelen. En waar vervolgens ook... Ja, het was voor mij een logische keuze om dan vervolgens...
Die faciliteerde ook jullie wens om hier te spelen in Amsterdam.
Ja.
En even naar jouw collega aan de overkant, Jamie. Ja. Hoe is het voor jou geweest? Schakelen. Getest op je flexibiliteit.
Ja, nou, ik moet wel zeggen dat je er wel vrij snel aan gewend raakt. Tenminste,
knap.
Ja, we hebben toch al bijna een jaar getraind met z'n allen. Dus op zich, deze laatste schakels konden we ook nog wel aan. Dus ja, op zich, ja, ik heb nergens meer echt van opgekeken. Dus ja, er was er weer iets en dan gingen we gewoon weer door.
En wat wilde jij maken?
Ik heb gewerkt met 4 vrouwen, ieder op een ander punt in hun leven. En we hebben het over de preutsheid en vunzigheid van de liefde.
Onderwerp waar je nooit over uitgesproken
hebt. Precies, dat lijkt mij
ja,
ook.
En waar had je de andere 3 vandaan? Want ik neem aan dat je zelf 1 van de 4 bent.
Nou, toevallig deze week... Per ongeluk wel. Dat was eerst niet de bedoeling, maar nu wel.
Want je had het gemaakt voor 4 andere vrouwen.
Ja, 4 andere vrouwen. Ja, ja. En helaas is 1 speler uitgevallen, dus nu moet ik zelf aan de bak vanavond.
Ja.
En waar ik ze vandaan heb geplukt? Ja, echt overal vandaan. We hebben in december, kijk even Tomi aan, hebben wij een spelersweekend gehouden. Daar komen allemaal mensen die het leuk vinden om theater te spelen.
Nog voor de 19e of na de 19e? Dus nog in de tijd ervoor,
ja,
hè?
Ja.
Toen mocht er nog iets.
Toen mocht er nog iets, ja. Toen hebben we allemaal mensen naar school gekomen en hebben we workshops gehouden, opdrachten gegeven. En daaruit heb ik 2 spelers gehaald.
Dat hebben jullie samen gedaan?
Alle met klassen, de hele groep? Ja, heel de groep.
Okay. Ja, okay, met iedereen. De hele groep. Ja.
En daar zijn de meeste spelers uitgekomen. En verder via.
En dan ging je werken met die mensen. Je had ze natuurlijk nog niet echt heel goed leren kennen.
Nee.
Hoe was dat dan?
Ja, dat was heel spannend. Vooral omdat ik de meiden die ik nog niet had leren kennen, die heb ik allemaal via Zoom ontmoet. Dus dat was ook heel anders. Vooral als je ze in het echt ziet. Het is heel grappig wat dat doet met je hoofd. Omdat je toch een heel lichaam bij iemand gaat bedenken. En hoe iemand loopt en zo. En dan komt iemand echt je lokaal in. En is het heel anders. Ja. Dus dat is wel heel
grappig. Ze toch een beetje Tinder-achtig.
Nou, bijna wel. Ja, bijna wel. Ja, het is wel heel leuk.
En hoe ging dat dan met spelen? Want jullie moesten dus en digitaal... En dan op een gegeven moment moet je toch weer live dingen gaan doen. Ja. Hoe is dat met schakelen? Kijk jullie allebei even aan. Jij eerst, Jimmy?
Hoe dat met schakelen is? Ja, in het begin was het voor mij een paar weken via Zoom gegaan. En ja, op een gegeven moment hoorden we mogen weer. En dat was wel echt van, okay, ik ga ze nu in het echt zien. En bij sommigen duurde dat ook veel langer, omdat nog niet alle spelers bijvoorbeeld in Nederland waren, of die konden niet. Dus die waren nog veel langer via Zoom aan het repeteren. En ik mocht al vrij snel live. Maar dat vond ik wel heel fijn, want Zoom was ik wel echt zat. En ik had ook niet echt het gevoel dat ik heel veel stappen kon maken online. Dus ik was wel heel blij dat het weer
Okay, dus weer nog 2 dagen hier. Ik kijk even jou aan, Tomi. Als nou alles weer kan, wat is dan het allerliefste wat je nu zou willen maken?
Als alles weer kan, zou ik denk ik een hele fysieke voorstelling maken. Iets wat zich verhoudt tussen theater en dans.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Waarbij er heel veel contact is. Ik denk, het liefst zou ik gewoon een hele grote hoop mensen op elkaar op een toneel zien. Juist om dat ook weer even op te zoeken.
Ja,
en om dan te kijken van, wat doet dat dan? Met mij als kijker, met mij als maker, met de spelers.
En dan niet
om juist weer zoveel fysiek contact te hebben na zo'n grote periode van een gebrek aan dat kunnen hebben.
Precies, dat je niet alsmaar denkt, 1,5 meter.
Ja.
En jij, Jimmy?
Ja, ik denk ook echt iets met contact. het liefst mensen die heel erg veel aan het knuffelen zijn en lekker ook het publiek erbij. Iedereen op en in elkaar lijkt me heel fijn om te zien en aan een deel te nemen.
Dus, oké, okay. Ja. En Tom, heb jij nog een ideale wens voor wat je zou willen dat ze gingen maken, je studenten?
Oh, nee,
of
nee,
of dat, jij zou
voor,
willen maken?
Ik heb niet wat ze willen maken, want dat moeten ze gewoon helemaal zelf bedenken. Nou ja, ik maak altijd locatietheatervoorstellingen en dat ligt nu ook al anderhalf jaar stil. En ik ben dus wel heel blij dat de openluchttheaters, of dat spelen in de buitenlucht wel weer mag. Dus ik ga aanstaande maandag voor het eerst weer met mijn vier actrices, weliswaar via Zoom, maar gaan we kijken en nadenken over wat we, zeg maar, het aankomende seizoen willen gaan maken.
Okay.
En dan vooral in eerste instantie waar, want wij beginnen altijd vanuit de locatie.
Ja.
Dus we moeten eerst een plek hebben en dan gaan we pas kijken wat daar gespeeld kan worden.
Oké, okay. Nou, we houden jullie in de gaten. Tom Willems als docent, maar ook als maker. En Jamie Huisman en Tommy Huibrecht. En ik wil van jullie nog één woord weten. Wat betekent Amsterdam Oost voor jullie? Jamie krijgt als eerste microfoon.
Warmte.
Tom eerst.
Wat betekent Amsterdam Oost? Nou, dat is eigenlijk vooral de verbinding die we nu hebben met het Pleintheater.
Oké, verbinding.
Een veelzijdige omgeving.
Dus ik hoor warmte, verbinding en veelzijdig. Dank jullie wel en heel veel speelplezier en toi toi toi. Wij zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van Oost Ontdekken. Na het nieuws zijn we terug met een gesprek met Berit Dans en August Dirks over Azar, Ship of Fools. Tot zo!